Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Ellis Ezinga voorgaat. Ook iedereen die deze dienst elders bijwoont via stream of kerkomroep, hartelijk welkom. Heel veel actuele informatie over onze gemeente kunt u lezen in de zondagsbrief. En die staat ook op onze website. Het is fijn te melden dat de bloemen namens ons allen gaan naar Frank en Jantien Reijersen-Dolaert, Planetenplein in Sassenheim. Na een bewogen tijd van harte gegund. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 138, vers 1. U loof ik, Heer, met hart en ziel. In eerbied kniel ik voor u neder. En na de bemoediging en groet zingen we vers 4. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende viering toe.
We zijn een moment stil voor persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. In de naam van die God wil ik jou groeten. Genade zij u en vrede. Van de God van liefde en trouw, van zijn Zoon het licht voor deze wereld, van zijn Geest die ons hier samenbrengt. Amen. Laat ons bidden. Ons gebed om ontferming, om de nood van de wereld. En dan laten we daarna ook in een loflied uitbarsten. Prachtige lied 985 en het begint met het woordje heilig. Laten we bidden. Trouwe God, voor alle mensen bidden wij die hun leven zagen instorten. Voor de duizenden die huis en haard en hun geliefden hebben verloren. Voor hen die te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Voor hen die iemand moeten missen die zij niet missen kunnen. Voor allen die hier op aarde wonen maar zonder vreugde, bidden wij. Wees een onderkomen in de nood voor al uw ontheemde mensenkinderen. We bidden, Heer, ontfermt u zich over ons. Christus, ontfermt u zich over ons. Heer, ontfermt u zich over ons. Amen. Laten we bidden, voordat we de Bijbel openslaan hier in de kerk en de kinderen in het venster. Laat ons bidden. Trouwe God, wij kunnen u niet zien, wij kunnen u niet horen, wij kunnen u niet aanraken. Wij bidden, geef ons hart, ogen en oren en tastzin, opdat wij voelen dat u er bent, hier in ons midden, op deze grote wereld ook. En ook thuis meeluisterend, straks in het venster bij de kinderen. Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, dat wij herleven. Amen. Ik had ook een paar kinderen gezien die vast wel richting het venster gaan. Ik wou jullie ook nog eerst wat zien voordat je het licht meeneemt daar naartoe. Ik ben minder eng dan je denkt. Kom maar deze kant. Kom maar even hier. Kom maar eens even. Kom eens. Kom eens. Kon je even wat laten zien? Kijk eens, ik heb een rugzak meegenomen. En in een rugzak stop je altijd dingen voor als je ergens naartoe gaat. En dan wil ik jullie vragen, waar denken jullie dat ik naartoe ga? Ik neem mee. Wat is dit? Kun je dat zien? Een handdoek, hè? Waar denken jullie dat ik naartoe ga? Wat zeg je?
Nee.
Nee? Waar neem jij wel eens een handdoek mee naartoe? Naar het strand, hè? Goed zo, daar ga ik ook naartoe. Hij staat al klaar, de rugzak. Zometeen toga uit, huppakee, naar het strand. Ik heb ook nog dit meegenomen, wat denken jullie? Hebben jullie ook zoiets? Ja.
Een klein
Jij hebt een kleintje, ja.
Bij
samen. Ja, oh, jullie samen. Je gebruikt het allebei. Dan de een en dan de ander, wat goed. Ja. En wat kun je hiermee doen eigenlijk?
Zandkasteel bouwen.
Ja, leuk hè? Dat vind ik eigenlijk nog leuker dan zwemmen. Want met het zandkasteel kun je bij het water maken. En dan komt er water omhoog. Heb je dat al eens een keer gezien? Dat je dat kasteel steeds hoger moet maken en hoger. Maar ja, het water haalt dan het zandkasteel wel weer weg hè? Ja, maar het is wel leuk. Ik zie het wel, dat hebben jullie ook wel eens gedaan. Nou, jullie krijgen straks volgens mij een verhaal te horen in de kinderdienst. Dat gaat over klaarstaan. Dat je als je naar het strand gaat, moet je een tas inpakken met de goede spulletjes, hè. Met een schepje en met een handdoek en een badpak, denk ik, bikini. En jullie krijgen straks een verhaal uit de Bijbel te horen. Gaat ook over klaarstaan. En het gaat ook over Jezus. Ben benieuwd. Tot straks. Neem je ook het licht mee? Ja? Mooi. Boem, daar gaat hij. Inleiding op het thema. Ik geloof in God. Dat is iets wat we, zoals we hier zitten, waarschijnlijk allemaal graag doen. In God geloven. We hebben veel of weinig of iets met geloof. Maar zeg je dat ook zo gemakkelijk zo, bij de winkel of zo? Ik geloof. Want tegen het licht van alle woelingen van deze wereld is ons hart vaak onrustig, geconfronteerd ook door de beelden die televisie, kranten, andere sociale media ons laten zien. Zoveel ingewikkelde vraagstukken. Mensen staan vaak tegenover elkaar. Migratie, diversiteit, Gaza en Israël. Bovendien, we kunnen het wel zeggen, want dat voelen we nu eenmaal, dat hij bestaat. Of we voelen het een beetje. Maar kun je het ook bewijzen, uitleggen? Aan de hand van een zandkasteel wil ik een preek houden over Gods bewijs. Zingen we eerst maar eens over de Koning in de hemel, lied 906, de versen 4 en 5. Thank you. Als zo de lector de eerste lezing gelezen heeft, gaan wij zingen lied 851 en daar een klein stukje uitleg bij. George meldde mij dat de Sassemers heel goed kunnen zingen, dat weet ik ook trouwens wel, maar dat het misschien ietsje wat onbekend is. En daarom heb ik Jaap Kruik gevraagd, en die wou dat van harte doen, om vers 1 en 2 te zingen, want dat zijn twee verschillende melodieën. Klinkt veel ingewikkelder dan het is. Dus straks, als we het gaan zingen, luisteren we eerst naar Jaap en George die vers 1 en 2 zingen en spelen. En daarna gaat de rest vanzelf. Ik weet het zeker. Lieve lector, waar zit je? Dat ik dat niet zag, dat was eigenlijk wel heel duidelijk. Sorry. Ja.
Ik lees uit het boek 2 Korintiërs hoofdstuk 4 vanaf vers 5 tot en met hoofdstuk 5 vers 1. Wij verkondigen niet onszelf. Wij verkondigen dat Jezus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. Want de God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Het huidige leven en het toekomstige luister. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ten gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levende omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in uw leven. Er staat geschreven: ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, dat we geloven en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken, zodat wij samen voor u, met u, voor hem zullen staan. Dit alles gebeurt dus omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Want ook als al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. En de geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning, maar in de hemel.
Prachtig lied, toch? Wij lezen een korte uitspraak van Jezus uit het Evangelie naar Johannes. Vanaf vers 31. Waar Jezus zegt: als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar. Maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd, en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. Tot zover de woorden van Jezus. Lof zij u Christus. Laat ons zingen. Wie heb ik in de hemel, Heer? Psalm 73, vers 10. zingen wij na de preek en na een prachtig muzikaal intermezzo door George het mooie lied, lied 528, de versen 1, 3 en 4. Gemeente van Christus. Onlangs liep ik met een goede vriendin langs het strand. Leidschendam, waar ik woon, is niet zo ver van het strand, nietwaar? Sassenheim ook niet, natuurlijk. Ik ken die vriendin nog van de middelbare school. Het was aan het begin van de avond. Het was een drukke stranddag geweest, met kinderen spelend in het zand. En we liepen zo langs de waterrand met een bocht om elk voltooid zandkasteel. En we zeiden tegen elkaar, lang zullen deze bouwwerken niet stand houden. De vloed kwam al op en de voorste torens vielen al om. We zeiden, morgen zal er geen spoor meer te zien zijn van deze kastelen. En nieuwe burchten zullen gebouwd worden en de dag daarna weer. En alle komende dagen zolang er kinderen op het strand spelen. En we praten over de toestand van de wereld. En we vroegen ons af of we maar gewoon niet meer naar het nieuws zouden willen kijken. Wat een ellende komt er op je af. En we praten over de zin van het leven. En terwijl we uitkeken over die immense watervlakte van de zee en naar de onmetelijke leegte daarboven, vroeg die vriendin aan mij, Alice, jij bent dominee, zei ze. Geloof jij echt in de hemel? En is daar ook echt iemand daarboven die zich bekommert om deze wereld, om jou en mij en wat wij doen? Of is het leven als een zandkasteel dat even mooi en groot is totdat het wordt overspoeld door de zee van de dood. En morgen is men vergeten dat het er was, dat ik er was. Goeie vraag. Wat heb je met vrienden die stellen goede vragen? En ja, ik geloof in de hemel. Ik geloof dat er iemand zich met ons bezighoudt. Ik wil niet geloven dat de wereld door puur toeval uit het niets is ontstaan. In dat geval heeft voor mij het leven geen zin. Maar, en dat vertelde ik eerlijk aan haar en ook aan jullie, ook in mij fluistert er wel eens een stemmetje dat het misschien toch waar is. De harde feiten lijken immers te bewijzen dat alles wat er gebeurt op aarde wordt gestuurd door een blind lot. Over verzakkende zandkastelen gesproken. We horen van verontrustende plannen om Gaza nog meer in te nemen. Een vernietigende bosbrand in Zuid-Frankrijk, de grootste sinds 1949. Of ik denk aan mijn aangetrouwde neef, die op zijn 27e maar zo een hartstilstand had. Verzakkende zandkastelen. Vanochtend lezen we onder andere een stuk uit de brief van de apostel Paulus. Beetje pittig stuk. Zo'n 2000 jaar geleden heeft hij die geschreven aan nieuwe christenen in Korinthe. En hij zegt, stellig, als iemand sterft, is dat niet het einde van een mens. Het wankelijke bouwwerk van ons leven wordt ooit vervangen door een bouwwerk dat nooit zal vergaan, stevig. Waar haalt Paulus deze mooie woorden vandaan? En niet onbelangrijk, waarom denk ik dat dit waar is en waarom geloof ik dit? Die vriendin van mij die vroeg mij, dat geloof in God, is dat niet een uitvinding van mensen die meer willen zijn dan ze zijn? Die zich maar wat verbeelden. Dat er een God is die zich dag en nacht met hen bezighoudt en hun het eeuwige leven zal schenken? Waarom, zo vroeg ze me nog, Waarom neem jij, ik dus, het leven niet zoals het is? Kort, maar krachtig. De kunst is, zei ze me, om meeslepend te leven, om van je hoogtepunten volop te genieten, om moedig door de diepte te gaan, zodat je aan het eind kunt zeggen, het was mooi, maar het was mooi geweest. Eerlijk gezegd vond ik dit ook maar eenzijdig. Het leven van die vriendin van mij bestond tot dat moment vooral uit hoogtepunten. En dan kun je ook zeggen dat het leven mooi is zoals het is. Dus ik antwoordde, maar er zijn er ook die alleen maar dieptepunten meemaken. Er zijn er ook die niet eens aan het leven toekomen. De schrijnende verhalen van heel veel mensen zijn een reden om het leven juist niet te aanvaarden zoals het is. Alleen voor alle kinderen die dagelijks doodgaan van de honger op vele plekken op deze aarde, moet er wel een hemel bestaan. Maar die vriendin van mij heeft wel een punt. Bestaat de hemel, bestaat God, omdat wij zo graag willen dat die bestaat? De apostel Paulus zegt ferm, de hemel bestaat. Ferme taal. Ferme dan hij waar lijkt te kunnen maken, want waar haalt hij zijn bewijs vandaan? In 2 Korinthe 4 schrijft hij wat wij ook weten. Gods wereld is onzichtbaar. En ondanks zijn stellige woorden is Paulus zelf ook niet vrij van twijfel. Hij schrijft zijn tweede brief aan de christenen van Korinthe. Op een moment dat hij emotioneel zwaar onder druk staat. Hij schrijft, ik voel mij soms radeloos, opgejaagd, verslagen. Wat is er aan de hand? We duiken toch even in de tekst, lieve mensen. We gaan in op de situatie 2000 jaar geleden. Want daar in de gemeente van Korinthe, Paulus heeft die ook opgebouwd. In die gemeente is verdeeldheid ontstaan. Ordinair ruzie wordt gemaakt over hoe christenen zich moeten gedragen, over het avondmaal, over de invulling van kerkdiensten. Eigenlijk gaat het over een verschil in geloofsbeleving. Sommige Korintiërs vinden dat geloof vooral gevoel is. En anderen zijn veel nuchterder en praktischer. En weer anderen menen dat het om de leer van het geloof gaat. De gemeente van Korinthe is een gemeente zoals er vele waren en nog zijn. Het kost haar leden moeite om samen eensgezind kerk van Christus te zijn. Maar Paulus is een beetje naïef en idealistisch. Hij denkt dat hij die verdeeldheid wel even zal oplossen. Hij schrijft een brief, zijn eerste aan de Korintiërs. En daarin legt hij uit hoe het zit met de oneenigheid en hoe dat wel opgelost kan worden. Vooral door als broeders en zusters van één familie elkaar lief te hebben. Paulus meent, ze zullen wel naar me luisteren. Hij is immers toch de grondlegger van die gemeente in Korinthe. Maar hij krijgt een briefje terug. Wie denk jij wel dat je bent om van een afstandje de kerk in Korinthe te kunnen regeren? Het is zelfs zo dat door Paulus er een nieuwe scheur komt in de gemeente. En de twist in Korinthe raakt Paulus diep, persoonlijk ook. Hij is boos en teleurgesteld in mensen. Maar ze stellen hem wel een goede vraag. Hoe weet jij dat jij namens Christus spreekt, Paulus? Verbeeld jij je dat maar? Eigenlijk dezelfde vraag die die vriendin aan mij stelde. Hoe weet jij dat God bestaat? En daar, aan die prachtige zee, met ondergaande zon, moest ik haar bekennen, ik kan het niet weten. Wat zeker is, dat alles wat wij over God en de hemel menen te kunnen zeggen, gekleurd is door onze eigen ervaringen. Zoals professor Kuitert, ik haal hem maar even van stal, Alweer een tijdje geleden, de ouderen onder ons kennen hem wellicht. Zoals professor Kuitert zei, alles spreken over boven komt van beneden. Er zijn geen harde bewijzen dat de hemel meer is dan het product van de menselijke verbeelding. Toch zegt Paulus dat hij weet dat er een hemel is. Het bewijs is voor hem vreemd genoeg het feit dat er geen harde bewijzen zijn. In zijn tweede brief aan de Korintiërs legt Paulus aan zichzelf en aan de gemeente verantwoording af over zijn geloof, zijn roeping. Hij schrijft: ik verkondig niet mijzelf, maar Christus, Jezus de Heer. De kern van Paulus' geloof is het verhaal van de man van Nazareth. Daarin, schrijft hij, ziet hij het aangezicht van de eeuwige oplichten. Maar dat evangelie van Jezus is niet een sterk verhaal. Het is een geschiedenis van een mens met de mensen. En die vooral hen opzoekt voor wie het leven voortdurend een dieptepunt is. Hij vertelt hun dat hun bestaan toch zin heeft, omdat zij er voor God mogen zijn. Maar er zijn mensen die vinden dat Jezus er niet mag zijn en ze jagen hem de dood in, alsof ze willen bewijzen dat hij geen gelijk had. Alsof ze willen bewijzen dat het leven van een mens niets waard is. Toch blijft Jezus tot de dood toe geloven in het leven. Geloven in een God die achter het leven van de mensen staat. En zijn leerlingen zullen getuigen dat hij is opgestaan uit de dood. Maar wie kan bewijzen dat het geen inbeelding is dat zij hun meester herkennen? Jezus heeft in feite met zijn leven, zijn sterven, niets anders bewezen dan alleen zijn liefde voor de mensen. Maar dat is voor Paulus nu juist de grond van zijn geloof. Door Jezus leert Paulus de eeuwige kennen als een God van liefde. En liefde is niet jezelf bewijzen, maar ruimte geven voor een ander. God heeft de schepping niet volgestopt met bewijzen dat hij bestaat. Hij heeft ruimte willen maken voor zijn schepping, ook voor mensen. Zelf blijft hij verborgen. En zijn onzichtbare aanwezigheid komt aan het licht op die momenten dat mensen voelen dat ze er zijn mogen. Op momenten dat ze de liefde beleven. Paulus schrijft dat hij niet kan bewijzen dat hij namens Christus spreekt. En hij vergelijkt zichzelf met een aardepot die zomaar stuk kan breken. Hij is ook maar een kwetsbaar mensenkind. En er zullen vast anderen zijn die mooier kunnen spreken of duidelijker schrijven. Maar in de gemeente van Christus hoeft niemand zich te bewijzen, aldus Paulus. Wie de weg van Jezus wil gaan, hoeft niets, heeft niets om te bewijzen, behalve de liefde voor mensen. Gods verborgen aanwezigheid komt daar aan het licht, waar mensen elkaar de ruimte te geven wie ze zijn. Ook de kerk zal een zandkasteel zijn dat vroeg of laat instort. Als zij die wordt gedragen door de kracht die de hele schepping draagt, Gods liefde. Harde bewijzen dat er een hemel is, zijn er niet. Er is voor Paulus wel het bewijs van de liefde. En wie haar ervaren mag, voelt even een stuk eeuwigheid. Ach ja, mensen die zeggen dat het geloof zich heel wat verbeeldt, hebben gelijk. Wij vertellen elkaar toch over een wereld voorbij de horizon waar de dood geen macht heeft en de liefde regeert. Maar wie om zich heen kijkt in de wereld of naar boven in de lege ruimte, ziet nergens een spoor van de hemel. Wie om zich heen kijkt, ziet alleen hoe alle dingen weer vergaan. Maar God en zijn rijk laten zich niet vinden in het grote en het vertoon van de vernietigende macht. Het laat zich vinden in het verhaal van een mens als wij, die niets anders deed dan mensen liefde bewijzen. De God van Jezus is niet de God van groot en sterk. In de wereld waar de macht van de dood erg zichtbaar is, schept hij in het verborgene, met zachte hand, ruimte voor al wat leeft. En daarom sta ik hier in deze kerk te preken. Ondanks het feit dat het leven even kwetsbaar is als een zandkasteel. Ondanks alle narigheid op deze wereld. Ondanks het onzalige gedoe dat er ook wel eens in de kerk is. Al hebben we het hier in de kerk eigenlijk best gezellig met elkaar, nietwaar? Vragen zullen steeds weer op jullie, op mij, afgevuurd worden. Hoe kun je geloven? Bewijs het maar eens dat God bestaat, dat er een hemel is. Maar overtuigender dan de harde feiten is het bewijs van de liefde. Ze is te mooi om niet waar te zijn. De God die zichzelf klein maakt om ons groot te maken, daagt ons uit met hem mee te bouwen aan zijn wereld van liefde. Vanzelf gaat dat niet. Soms zal het lijken op bouwen met zand. Wat je opbouwt stort gemakkelijk in. Liefde is kwetsbaar, maar ze geeft nooit op. Het is de zaak om er elke dag weer wat van te maken op jouw plek. En er zal een dag komen dat het zand van de liefde de vloed van de dood zal keren. En alle schepselen zullen thuis zijn bij elkaar en bij God. Amen. Lieve mensen, de liefde, de naaste liefde heeft verschillende gestalten en kun je op een heleboel manieren uiten. Op de zondagsbrief staat een sympathiek project om tijdens de openstelling van de kerk kaarsjes aan te steken. Om te bundelen alle gevoelens die wij ook kunnen hebben bij alles wat er gebeurt de komende tijd in de grote wereld. Graag uw aandacht daarvoor. En wij zullen u ook bidden voor deze grote wereld, voor ons persoonlijke leven, voor alles wat we tegenkomen. Laat ons bidden. Trouwe God, wij danken u voor de liefde, het souvenir uit de hemel, het bewijs dat er een andere werkelijkheid bestaat. Dat alleen een wereld van harde feiten en ingewikkelde vraagstukken. Het bewijs dat u er bent, die wil dat wij leven. En wij bidden dat wij openstaan voor uw liefde en die uit willen stralen. Zo bidden wij u, hoor ons gebed. Trouwe God, soms twijfelen we aan u en aan de hemel. De feiten zijn soms zo hard dat ze ons overrompelen. We denken aan de asielzoekers op alle continenten van deze wereld, opgejaagd en opgedreven. We denken aan de oorlogen van deze wereld, aan alle tegenstrijdige nieuwsfeiten en ook fake nieuws die ons verwarren. We denken aan de catastrofe die zich afspeelt in Gaza en Israël, de uiteenlopende belangen en de besluiteloosheid die regeringsleiders lijkt te verlammen. We denken aan ons eigen land, ons eigen leven met eigen uitdagingen. Wij bidden dat wij het kompas van uw liefde en de naaste liefde vast blijven houden als richtpunt in ons leven. Zo bidden wij u, hoor ons gebed. O God, wij vragen om uw nabijheid voor mensen in onze gemeente die zich voor een uitdaging geplaatst zien. Voor echtparen die niet meer bij elkaar kunnen wonen omdat een van de echte lieden in een verpleeghuis moet wonen. Voor alle mensen in een revalidatiecentrum of verpleeghuizen of thuis, afhankelijk geworden van thuiszorg of familie. Voor wie dat echt wennen is, omdat ze zo totaal afhankelijk zijn geworden van anderen. Wij bidden voor mantelzorgers. En wij danken voor de energie bij mensen met wie het goed gaat, die gelukkig zijn. Wij bidden voor mensen die tobben met hun werk en de koers van hun leven in het algemeen. Wij bidden voor mensen die het einde van hun leven voelen naderen of weten dat het leven van een van hun geliefden eindig is. Schenk hun het geloof dat uw liefde hen zal dragen ook in de dood. Ach, lieve God, zoveel is er om voor te bidden. Draag ons en de hele wereld naar een nieuwe en liefdevolle toekomst. Zo bidden wij u. Hoor ons gebed. En in de stilte van dit moment bidden wij ieder onze eigen persoonlijke gebeden. En samen bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen gemeente, namens de diaconie wil ik u een korte toelichting geven op de collectes van vandaag. De eerste collecte is voor Kerk in Actie en dan specifiek voor het doel Cubaanse kerken bieden hoop. Cuba zit in een grote economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en elektra. De jongeren en de goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland om te werken. Ouderen en zieken staan er dan alleen voor. Kerk in Actie steunt de Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te bieden. Voor meer informatie zie ook de zondagsbrief. De tweede collecte is voor onze eigen kerk en diaconie. Via de kastjes kunt u geven voor het Alas Gezinshuis in Voorhout. Dit is het gezamenlijke doel met de kerk van Voorhout en Warmond. Alas biedt een helpende hand aan ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kind of kinderen. Ook worden er kinderen opgevangen in dit huis die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ze begeleiden ouders en kinderen om een veilige toekomst op te bouwen. In de maand juli hebben we een mooi bedrag van €760 bij elkaar opgehaald. Vorige week hielden we een gezamenlijke dienst in Warmond en daardoor was er hier geen collecte. Deze wordt volgende week meegenomen in de berekeningen van de mensen die via de app gegeven hebben. Alle collectes bevelen we van harte bij u aan. Dank u wel.
gaat allen hier vandaan. Ontvang de zegen, draag hem uit in het leven van alle dag. De Heer zegene en behoede je. De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geven zijn vrede.